Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 149, de versen 1 en 3. Looft, looft den Heer dien onbedwongen, een nieuw gezang zij toegezongen. En vers 3, op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilsieraad hun eer vergroten. Dies mogen zij van blijdschap springen en op hun leger zingen, het lied gewijd aan zeren lof, die hoger rijst dan het hemelhof, vervult hun keel, hun hand aanvaardt een scherp, tweesnijdend zwaard. 149, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste lezing is uit Psalm 149. Wij lezen eerst met elkaar Psalm 149. Daar lezen wij het woord van de Heere, Psalm 149. Halleluja, zingt de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente, zijn er gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sions zich verheugen over hun koning. Dat zij zijn naam loven op de fluit, dat zij hem psalm zingen op de trommel en harp. Want de Heere heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, dat zij juichen op hun legers, de verheffingen Godes zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand, om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volken, om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien, om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. En dan willen wij lezen Romeinen 6. Romeinen 6, wij lezen de versen 3 tot en met 11. Romeinen 6, de versen 3 tot en met 11. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de tweede schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. 78, het tweede vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. Maar we beperken ons in deze dienst tot vraag en antwoord 72 en 73. En we willen, zo de Heere wil, dan volgende week over vraag en antwoord 74 mediteren. Dus nu vanavond doen we alleen maar 72 en 73. En daar beleiden wij met de kerk: is het dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Tot zover deze beide vragen. Zullen wij een zegen vragen van de Heer over deze dienst? O Heere, groot en machtig opperwezen, in de hemel wordt voortdurend uw lof bezongen. Daar roepen de engelen elkaar toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. En zo wordt uw naam eer en lof toegebracht. Want alles wat daar is, is tot uw lof en verheerlijking. En we belijden u, Heere, dat dit ook het heerlijkste is wat een mens kan doen. Dat is u aanbidden in geest en waarheid. Uw lof verheffen in geestelijke gemeenschap met u te zijn. Uw liefde, uw schoonheid, uw grootheid, uw afdalende liefde te zien en te smaken. En te zien dat u groot en goed bent. En om dat te belijden en te bezingen, om u te aanbidden, dat is het hoogste wat een mens hier op aarde kan doen. En zo, Heere, hebt u een volk geroepen, al de eeuwen door. Een volk dat u leerde kennen. Een volk, u hebt hun harten omgebogen naar u. U hebt hen allen een nieuw hart gegeven. En u hebt hen allen doen verstaan en smaken iets van die heerlijkheid Gods. Opdat zij ook hier op aarde u zouden verheerlijken. Want u wilt dat uw naam niet alleen verheerlijkt wordt in de hemel, maar ook hier op aarde. Heer, het is uw geopenbaarde wil dat elk mens u de eer zou geven. Want alles wat adem heeft, moet u loven. Want alles wat er is in de wereld, behalve het kwaad, al het goede komt van u. Ja, u regeert ook alle dingen. U bestuurt ook rampen. U bestuurt ook beproevingen. U geeft ook straffen. Ja, daarin verheerlijkt ook u uw recht. En u laat uw majesteit zien. En u laat zien, Heere, dat u een Heere bent over leven en dood. Dat u een God bent die het leven geeft, maar ook het leven kunt wegnemen. Dat u uw macht en uw majesteit vertoont in de natuur. Heere, zo zien wij uw heerlijkheid geopenbaard in uw woord. In de komst van de Heere Jezus Christus. En nou wilt u dat wij u ook zouden verheerlijken. Daartoe roept u ons. En wij danken u voor die hoge en heerlijke roeping. Het kan zijn dat wij daar geen smaak in hebben. Dat wij dat ook niet begrijpen. Dat we ook niet weten wat het is om in geestelijk gemeenschap met u te leven. Het kan zijn dat wij uw liefde nooit echt ervaren en gezien hebben. En we belijden dat voor u als zonde en schuld van onze kant. Het kan zijn, Heere, dat wij geen hart hebben om u te zoeken en uw liefde hebben en u te dienen. Dat we geen lust hebben aan de kennis van u en van uw wegen. Het kan zijn, Heere, dat wij in verharding voortleven tegen u. En zo willen wij u bidden of u een nieuw hart wil geven daar waar het nodig is. En wilt u dat wonder van de wedergeboorte bewerken in ons midden en het geestelijke leven uitgieten. En wilt u een smaak geven om u te kennen. Doe ons iets proeven van de schoonheid van God. Doe ons iets proeven van de heerlijkheid van uw majesteit. En de grootheid van uw genade. En de overweldigende impact van uw liefde. Trouwe God, doe ons uw liefde kennen. Openbaar uzelf aan ons, want zonder uw werk zal het niet gelukken. En zonder uw openbaring blijven wij in het donker. Heer, u hebt ook het verstand van de discipelen verlicht. U hebt ook uw geest op hen uitgegoten en toen zagen zij het. En zo gebeurt het nog onder ons, hen die er eerst geen smaak in hadden om u te kennen. Uw geest werkt in hun harten en dan verandert alles. Dan worden ze u toegewijd, ja dan worden ze getrokken met koorden van liefde en goedertierenheid. En het is om dat wonder dat wij bidden. Ja, wij bidden u om het geestelijke leven. Maar dan vragen wij u ook om de verdieping van het geestelijke leven. Want uw volk en kinderen hebben het steeds weer nodig dat u overkomt over die bergen van schuld. Dat u doordringt in hun harten. Zo gauw kan de liefde verkillen. Zo gauw kan het zijn dat er lauwheid optreedt of wereldgelijkvormigheid. Of dat de dienst aan u vermindert en dat er verachtering is in de genade. En dat u dan ook komt om te tuchtigen. O Heere, wilt u doen wat nodig is? En als er getuchtigd moet worden, doet dat maar, Heere. Zolang maar de uitkomst door u verzekerd zal zijn. En dat is dan zielen die in de verachtering zijn, weer aan u hartelijk verbonden worden en dat er weer opnieuw gezien wordt dat u alleen goed bent. En dan wordt het opnieuw beleefd dat u de eer en de lof waardig bent. En dan vloeit het hart weer over van liefde tot u. Heere, wil het bewerken. Wij vragen u ook of u dat door middel van de prediking van uw woord wil doen. Want door uw woord en door de prediking daarvan schept u niet alleen nieuw leven, maar u onderhoudt het leven. En u wekt de harten op van uw kinderen. Doe het ook, Heere, in deze avonddienst. Wanneer wij nadenken over dat wondere sacrament van de doop. Heere, we mogen daar opnieuw over nadenken. Vorige week al mee begonnen. En de Heere wil ons ook nu helpen. Dat we ook nieuwe en oude aspecten mogen zien. En dat we onze doop leren verstaan en kennen. En dat u daarin verheerlijkt wordt. Heere, zegenen ieder van ons. In al onze persoonlijke omstandigheden. We kunnen oud geworden zijn. En er zijn er ook onder ons die zeer oud zijn. En wanneer ze om hen heen kijken, dan is er voor hun besef dat zij alleen zijn overgebleven. Omdat alle met wie ze opgroeiden hen ontvallen zijn. Maar wilt u voor hen een toevlucht zijn. Een God van alle genade. En de Heere geeft dat wij allen toch bezig mogen zijn met het feit dat we dit leven uit zullen gaan. Dat straks zal de boom vallen. En zoals de boom valt, zo blijft hij ook liggen. Het zij naar het noorden of naar het zuiden. Het zij naar de richting van het zij dat een mens valt in de hel of hij wordt opgenomen in de hemel. Heere, dat zijn de werkelijkheden die u ons voorhoudt in uw woord. Geef dat we daar ook ernstig mee bezig mogen zijn. En dat we het leven bij u zullen zoeken in de gezonde dagen die we ontvangen uit uw hand. Heere, geef dat er ook een zeker verlangen bij uw kinderen mag zijn. Een groeiend verlangen om straks bij u te mogen zijn. Wil daartoe, Heere, hun harten opwekken. Dat zij het ook mogen bij tijden beleven. Het is mij goed nabij God te zijn. En dat het hen beleven, beleving mag zijn. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Heere, laat toch zo die bemoediging mogen zijn. En die vertroosting en verdieping en die diepere band aan u. Heere, gedenk heel de gemeente. Er zijn er ook die in verwachting zijn. En die ook binnenkort nog een baby ter wereld hopen te brengen. Wij bidden u om kracht voor hen. Voor uw ontferming en leiding. Zegen hen, Heere, die een baby mogen verwachten. En er zijn er ook die graag een baby zouden willen ontvangen. Heere, wilt u hun gebeden verhoren en wil ons nog verblijden met nieuw leven in het midden van de gemeente, tot eer van uw naam. We willen u bidden voor de kosters, zegen hen in al het werk wat zij doen voor de gemeente. We willen u bidden voor de organisten. Help hen in het belangrijk werk wat zij doen. Of het nu jonge organisten zijn of wat meer ervaren organisten. Geef hen allen wat zij nodig hebben. Zo van zondag tot zondag in de begeleiding. Dank u dat u hen aan ons hebt gegeven. Zegen hen. O Heere, wij willen u ook bidden voor de gemeenten in Roemenië, wanneer wij ook in de tweede collecte voor de werkgroep Oost-Europa onze gaven mogen geven, dan bidden wij u voor die kerken daar onder die zigeunerbevolking en voor de Roemeense gereformeerde kerken. Heere, zegen die kerken, wil nog opwekkingen geven en wil ook daar in dat land waar zo lang vreselijke duisternis was, wil ook daar uw koninkrijk doen komen. Gedenk ook andere landen, Heere, waar godenvijandige regimes zijn. Wil die regeringen omverwerpen. Wil uw volk vrijheid geven. Breid uw koninkrijk uit door heel deze wereld heen. Wil ons nog verblijden door goede berichten te horen uit verre landen, maar ook van dichtbij. Hoe uw werk doorgaat, ook in ons midden, ook onder ons, onze kinderen. Heere, hoor ons gebed. Zegen ons in deze dienst. Sterk uw dienaar. Help ons allen bij het luisteren, want wij zijn in alles diep van u afhankelijk. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 85, de versen 1 en 4. 85, 1 en 4. Geliefde gemeente, we lazen zojuist psalm 149. En die psalm is een lofprijzing. Die psalm roept de Sionieten op de Heere te loven. Maar ook de kinderen Sions, dat zij God zouden aanbidden. En er is zoveel reden om de Heere te loven. Eén reden is de doop. Er zijn vele redenen te noemen. Ik hoef er nu maar één te noemen. Maar daar gaan we met elkaar over hebben. Over de doop. Opnieuw. En nu vraag en antwoord 72 en 73. En in psalm 149 staat dan die bijzondere tekst die we ook gezongen hebben. In de Bijbel lezen we in vers 6. De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn. En een tweesnijdend zwaard in hun hand. Dus dan gaat het over Gods kinderen. Dat de verheffingen van God in hun keel moeten zijn. Wat zijn dat, jongens en meisjes? De verheffingen Gods in je keel. Wat doe je met je keel? Ja, daar zitten je stembanden, daar ga je mee roepen. Je gaat ook zingen met je keel. Dus de verheffingen God zijn in je keel. Dat betekent dat je zingt tot de Heere, tot lof van God. Dat staat hier eigenlijk. De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn. Maar ook, zegt Psalm 149, een tweesnijdend zwaard in hun hand. Dus een tweesnijdend zwaard, dat is een oorlogszwaard om mee strijd te voeren. Dus we zien hier dat Gods kinderen de Heere moeten loven, aanbidden, zingen de lof van de Heere en tegelijkertijd ook een tweesnijdend zwaard in hun hand hebben. Is dat gebeurd onder Israël? Weten jullie, jongens en meisjes, een voorbeeld daarvan? Waar dat gebeurd is? Moet je maar denken aan Jericho. Wat gebeurde daar ook alweer? Wat moesten ze daar doen toen ze 7 keer langs de stad, om de stad heen waren gelopen? Moesten ze juichen. Juicht. En ze moesten lofprijzingen aan de Heere doen. Want de Heere zou hen die stad geven. De Heere zou voor hen strijden. Ze hoefden niet door die muren heen te beuken. Ze hoeven die muur niet af te breken, zou de Heere zelf doen. De lofverheffingen van God waren in hun mond. En tegelijkertijd hadden ze ook een zwaard in hun hand. Want ze moesten ook naar binnen en ze moesten ook daar de oordelen van de Heere uitvoeren. De mannen van Jericho en alle mensen van Jericho werden gestraft voor hun zonde. En daar heeft de Heere toen het volk Israël voor gebruikt. En straks, wanneer de Heer Jezus terugkomt en wanneer de duivel en al zijn volgelingen weggeworpen worden, dan zullen weer Gods kinderen juichen. Dan zullen de verheffingen Gods in hun keel zijn. En dan zullen ze juichen dat de Heer het oordeel ook velt over de duivel. En hier in dit leven op aarde moeten ook die verheffingen Gods in onze keel zijn. Dus ook nu moeten wij de lof aan de Heere brengen. Hem zingen, omdat Hij het waard is. En dan moet ook het zwaard in ons hand zijn. En wat moeten we met die zwaard doen? Nee, wij hoeven niet echt te strijden met een zwaard. Maar we moeten wel die geestelijke strijd kennen. Daar spreekt de apostel ook van. In Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Het zwaard des geestes om te strijden tegen de zonde. Tegen de boze invloeden van de wereld. Tegen de duivel. Zo moet een kind van God strijden. En als wij denken aan die uitdrukkingen verheffingen Gods. Ja, dan zijn dat de lofprijzingen aan de Heere. Het is een vreugde voor Gods kinderen om te zingen. Ik hoop dat u dat ook mag kennen en jullie ook mogen kennen, dat je met vreugde mag zingen, deze prachtige psalmen. Dat zijn de verheffingen Gods in de keel, de psalmen die we zingen. Maar de Heere wordt ook geprezen, die verheffingen Gods zijn er ook, wanneer mensen met elkaar samenspreken over wat God hen deed ondervinden. Komt, luister toe, gij Godgezinden, wat God mij deed ondervinden. Dan wordt er samen gesproken over de goedheid van de Heere, omdat we dat zelf beleefd hebben. En dat zijn ook de verheffingen Gods in onze kelen, in onze lippen. En dan zien we ten ook dat die verheffingen Gods ook zijn onder de prediking van Gods woord. Wanneer zijn woord verkondigd wordt, of wanneer u een goed getuigenis mag afleggen van de Heer en van zijn dienst, dan zijn dat ook de verheffingen Gods. En zo behoren wij, gemeente, die verheffingen Gods te kennen en ook dat zwaard te kennen. Kent u dat? Is er een goed getuigenis van de Heere uit uw lippen? En kent u die geestelijke strijd tegen de zonde, tegen de duivel en zijn ganse rijk? En zo, wanneer wij over de doop nadenken, dan is het ook heel gepast om deze tekst uit Psalm 149 daarvoor te gebruiken. De verheffingen Gods in onze keel, de Heere te loven om de inzetting van de doop. Want er is zoveel troost in de doop voor een mensenkind. Iemand die zoekt behouden te worden. En die zich afvraagt, kan ik nog zalig worden? Kan ik nog bekeerd worden? Dan ligt er zoveel troost in de doop. Maar ook voor een kind van God, ook voor een geoefend kind van God, ligt er ook zoveel troost in de doop, dat ze mogen weten dat God met hen een verbond heeft opgericht. Dat ze in Christus begrepen zijn. Dat geeft hen kracht, ook in de bestrijdingen, in de aanvechtingen. Dat ze mogen weten, God heeft toch zijn verbond met mij opgericht. En zo is het belangrijk. En zo ligt er zoveel blijdschap en troost in de doop. Dat de doop eigenlijk een lofprijzing aan God is. Dat hij zo diep tot ons afdaalt. En ons zulke heerlijke beloften schenkt. Hoe heerlijk is zijn naam. Maar tegelijkertijd zijn er ook dwalingen waar tegen gestreden moet worden. Loven vanwege de doop, maar ook de dwalingen die tegen de doop opkomen, bestrijden. Dan hebben we weer dat zwaard voor nodig. En er zijn wat dwalingen die tegen de doop opkomen. Er is nogal wat misverstand over de doop. Misschien wel zelfs onder ons. En dan kunnen we denken aan twee misverstanden. Het is u wel vaker genoemd. De onderschatting van de doop en de overschatting van de doop. Nou, dat zijn twee dwalingen waartegen gestreden moet worden. Nu willen wij vanavond op deze zaken letten. En we zien dan ten eerste de overschatting. Dat de doop overschat wordt en het verbond overschat wordt. En daarom bezien wij vraag en antwoord 72, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Dat is dat waterbad, is de doop, de afwassing der zonden. Nee, dat water dat bediend wordt bij de doop, dat is niet de afwassing van de zonden. De zonden worden alleen maar afgewassen door het bloed van Christus en gereinigd door de Heilige Geest. Maar er zijn heel wat mensen die denken dat als je in het verbond bent, dan is het goed. En als je gedoopt bent, is het goed. En dan heb je verder ook weinig zorgen te maken. Helaas denkt de meerderheid van hen die zich christen noemen, die denken dat als iemand gedoopt is, dan is hij al behouden. Ze stellen de doop eigenlijk gelijk met wedergeboorte. Ze noemen dat een ondergaan met Christus en een opstaan met hem. En dat dat ook een daadwerkelijke werkelijkheid is in het leven. Dat zien we in de Rooms-Katholieke kringen. De officiële leer is van de doop bij Rome, dat bij de doop wordt een kind wedergeboren. En ontvangt dat kind genade. En wordt het in de reinheid hersteld van Adam en Eva in de staat der rechtheid. En daarom willen de Rooms-Katholieken ook dat hun kind gauw en snel gedoopt wordt. Want ze zijn bang als het niet gedoopt wordt, ja, dan is het niet wedergeboren. Dan kan het niet behouden worden. En zo komen ze ook tot de gedachte van de nooddoop. Jongens en meisjes, wat is dat? In Rooms-Katholieke kringen, de nooddoop. Nou, een kindje is geboren, een kind gaat sterven. Het gaat niet goed, kind is niet gedoopt. Er is geen priester in de vlakbij. Nou, dan mag een verpleegster dat kind dopen. Of mag de vader dat kind dopen, of wie er ook maar is. Dat is de nooddoop. In noodgevallen hoeft het niet bediend te worden door een geestelijke. Maar dan is dat kind tenminste gedoopt. Want ze zeggen met de doop vindt de feitelijke afwassing van de zonden plaats. Nou, in de Lutherse kerken, al leerde Luther dat zelf niet, maar heel veel is in de Lutherse kerken veranderd vlak na het overlijden van Luther. Maar bij de Lutherse kerken, daar wordt geleerd dat het bij samen met het water bewerkt God de wedergeboorte. Ze zeggen niet dat het water de wedergeboorte bewerkt. Ze weten wel dat Gods geest dat doet. Maar dat water van de doop, dat staat in nauwe betrekking tot de wedergeboorte bewerkt door Gods geest. Dat is ook een overschatting van de doop. En zo hebben we in onze kringen, of tenminste in de gereformeerde gezindte, hebben we de leer van de veronderstelde wedergeboorte gehad. Dat een kind gedoopt wordt op grond van de veronderstelling dat dat kind wedergeboren is. En daaruit vloeit dan voort de gedachte, nou het kind is toch gedoopt. In feite is dus een kind behouden. En dan, zo spreekt men dan over de verbondsgemeente als de gemeente behouden is. En hooguit moet er nog opgewekt worden tot heiliging en tot wat verandering. Maar dat de wedergeboorte nog moet plaatsvinden, nee, dat wordt niet geleerd, want dat wordt verondersteld. En dat is ook de basis voor de doop. Maar dat is een zware overschatting van de doop. En een overschatting van het verbond. Dat iemand in het verbond is, dat een kind geboren wordt in het verbond, door God in dat verbond geplaatst wordt, betekent niet dat dat kind wedergeboren is. Dat kind ligt nog in zichzelf dood, in zonden en misdaden. En er moet een wonder van God gebeuren in het leven. Gods geest moet in dat kind werken. En Gods geest moet het een nieuw leven geven. Geestelijk leven. De Joden die maakten zich ook schuldig aan de overschatting van het verbond. In het Oude Testament vonden ze het ook genoeg dat ze besneden waren en dat zij hoorden bij des Heeren tempel en dat zij het volk van God waren. Ze veronderstelden dat alles met hen goed zou zijn. Wij zijn Abraham's zaad. Maar ze vroegen zich niet af of ze ook in het bezit waren van Abrahams geloof. En de zonde deed hen geen pijn. En ze wilden de zonde ook niet afsnijden uit hun leven. Nee, ze beroemden zich in het feit dat zij bij het verbond van God behoorden. Het was een zware overschatting. En die overschatting kan er dus ook in onze kringen ook zijn. Daar gaat men ervan uit, omdat iemand lid is van de gemeente, dat hij daarom een kind van God is. En zo willen mensen dan ook aangesproken worden. En ze voelen zichzelf beledigd als ze aangesproken zouden worden alsof ze nog onbekeerd waren en zonder genade waren. Want ze zeggen, we zijn toch kinderen van Abraham. Maar gemeente, de Abrahams relatie, dat heft de Adams positie niet op. Dus de relatie die wij hebben met Abraham in het verbond, dat is waar, dat geldt. Maar dat heft de Adams positie niet op. En dat wil zeggen, ik ben verdorven. En ik heb een hart geneigd tot alle kwaad. Ik heb een nieuw hart nodig. Gij lieden moet wederom geboren worden. En zo is de doop geen wedergeboorte. Maar de doop wijst wel heen naar de wedergeboorte. Dat is de overschatting. Maar dan hebben we ook de onderschatting. Dat is het andere gevaar wat tegen gestreden moet worden. Onderschatting. Dan dopen we omdat het zo hoort. En dat willen we echt niet overslaan. Als een kind geboren is, ja, dan gaan we er gewoon vanuit. Dat kind moet gedoopt worden. Maar in feite heeft de doop geen waarde. Het functioneert niet. Men spreekt er niet over. Men denkt er niet aan terug. Men houdt er de kinderen niet voor. Dat is ongeloof. Dat is een onderschatting van de doop. Voor zo iemand is het doopwater en het bloed van de Heer Jezus, dat is heel ver bij elkaar vandaan. Maar zo wordt de doop onderschat. Dan doopt men in feite uit gewoonte. En dat mag niet. Zo wordt de doop ook onderschat wanneer men de doop nodeloos uitstelt. De Heer heeft de doop bevolen en dan mogen we niet zonder reden uitstellen. Het gaat er ook niet om de doop zo snel mogelijk te bedienen, maar we moeten ook niet zonder oorzaak de doop gaan uitstellen. Dat is ook onderschatting van het sacrament van de doop. En dan moeten wij ons tegen verzetten, tegen de onderschatting van de doop. En zo letten wij op vraag en antwoord 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Dus er wordt gevraagd, waarom noemt de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte? Waar vinden wij dat? Nou, in Titus 3, vers 5. Daar schrijft Paulus onder inspiratie van Gods geest, daar spreekt hij over het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Paulus spreekt daarover, omdat de doop een verwijzing is naar reiniging, naar vernieuwing door Gods geest. En Paulus weet ook dat de doop niet zalig maakt. En Paulus weet ook dat er een wonder van Gods genade door Gods Heilige Geest moet plaatsvinden in een mensenhart. En hij weet dat mensen overgezet moeten worden vanuit de dood in het leven. En toch gebruikt hij hier zulke krachtige en sterke taal. Er wordt namelijk niet alleen gezegd dat de doop een teken is, dat net als ons lichaam gereinigd wordt door water. En zo beschrijft het antwoord het ook, antwoord 73, dat de doop is een teken. Dat net als ons lichaam gereinigd wordt met water, zo moeten onze zielen gereinigd worden door het bloed van Christus. Het is een teken, het is een afbeelding. Maar nog meer. De catechismus gaat één stap verder. Niet alleen een teken, niet alleen een verwijzing, maar de doop betekent ook dat door onze zonden, de doop betekent dat onze zonden door het bloed van Christus gewassen zijn. Net zo zeker als wij uitwendig met het doopwater gewassen worden. Nog een keer. Dat de doop laat ons zien dat onze zonden door het bloed van Christus gewassen zijn. Net zo zeker als we uitwendig met het doopwater gewassen worden. Dus dat wil de doop zeggen dat dat offer van de Heere Jezus van toepassing is op ons en onze kinderen. Onze kinderen worden begrepen onder de rijkwijde van dat offer van de Heere Jezus. Ze zijn gedoopt en dan zijn ze ook gedoopt in het bloed van Christus. En daarom zegt het formulier ook dat God de Vader ons en onze kinderen aanneemt tot zijn kinderen. En dat de Zoon betekent en verzegelt dat hij ons wast van al onze zonden. Dat hij ons wast. Niet dat hij ons wassen wil als wij eerst geloven. Hij ons wast. En dat de Heilige Geest aan onze harten wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. En dat is heel krachtige taal. Daarmee wordt de doop juist en correct uitgedrukt en weergegeven. En wanneer wij dat zien, dan vinden wij een enorme pleitgrond in de doop. Kolbrugge zei ergens, op Golgotha ben ik bekeerd. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat op Golgotha heeft God zijn verlossing en zijn reiniging en zijn zaligheid vastgelegd. En dat de Heere mij heeft meegenomen in zijn dood en opstanding. Met de dood van Christus heeft de zonde en heeft de vorst der duisternis en heeft de dood alle rechten verspeeld. De doop wil zeggen dat wij en onze kinderen onder het gezag van de Heere Jezus Christus staan. Wij horen hem toe. We dragen zijn merkteken. We dragen zijn naam op onze voorhoofden. In de doop verklaart God dat ik bij hem hoor. En dat vinden wij met zoveel woorden ook beschreven in de schrift. Daarom hebben we niet alleen Psalm 149 gelezen, maar ook Romeinen 6. En daarin legt apostel Paulus uit dat wij aan onze doop moeten denken, omdat wij door de doop Christus ingelijfd zijn. Wij zijn namelijk in zijn dood gedoopt. wij en onze kinderen. Wij zijn in zijn dood gedoopt, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dat komt tot uitdrukking in de weg van waarachtige bekering, als vrucht van wedergeboorte. Dan zullen wij door het werk van Gods geest, die ons gaat toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, dan gaat Gods geest er ons toe-eigenen, dan gaan we onze zonde en schuld zien, die heus nog op ons zijn. Dan gaan we die belijden. Dan gaan we die bewenen. Dan gaan we die zonden uitspreken voor de Heere. En zo zullen we in de praktijk van ons leven leren te sterven aan onze zonden. En ook onszelf leren verloochenen. Dat mijn oude mens, mijn oude ik, wat altijd tegen de Heere ingaat, dat dat gaat sterven. En dan tegelijkertijd dat wij zullen opstaan in een nieuw leven met de Heere Jezus. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding, zegt Paulus. Wanneer we hebben geleerd daadwerkelijk met hem te sterven, dan zullen we ook met hem opstaan. En zo leert een kind van God hier op aarde in dit leven te sterven, voordat hij straks lichamelijk zal sterven. En daarom ligt voor een kind van God de dood achter hem. Het sterven ligt achter hem. En voor hem ligt het leven. Want zijn dood is dan een ingaan in het eeuwige leven. Want zijn dood is gedood in de dood van Christus op Golgotha. En daar heeft de Heer Jezus zijn volk meegenomen. En de Heilige Geest wil nu deze zaken toepassen. Waarom wil de Heilige Geest dat toepassen? Omdat God de Vader ons aanneemt in de doop tot zijn kinderen. Gemeente, in dit alles moet u onderscheid maken tussen voorwerpelijk en onderwerpelijk. Tussen objectief en subjectief. U moet onderscheid maken tussen schenking en deelachtigmaking. Wanneer wij zeggen dat God ons en onze kinderen aanneemt tot zijn kinderen. Wanneer wij zeggen dat de Zoon betekent en verzegelt dat hij ons wast van al onze zonden. Dan is dat het geschenk wat de Heere ons schenkt in de doop. Dat is objectief. Dat is voorwerpelijk. Dan ben ik het voorwerp van Gods genade. Heb ik niets aan gedaan. Hij ontfermt zich over mij en zegt tegen mij: jij hoort bij mij. Ik, ja, jij. Dat zegt de Heer in de doop. Dan mogen we dat niet onderschatten. Dan mogen we dat niet overschatten. Maar dan moeten we op de juiste waarde schatten. En we schatten het op de juiste waarde. Als we onderscheid maken tussen de schenking in de doop en de deelachtigmaking in mijn leven. Dit is reformatorische prediking. Dit is prediking vanuit de reformatie. Vanuit de nadere reformatie. En dit is het hart waarom wij ook christelijk gereformeerd zijn. Nee, wij beroemen ons niet, totaal niet. Maar dit is de reformatorische, de schriftuurlijk bevindelijke, De confessionele leer waar wij achter staan. Waar we niets aan mogen af of toedoen. Wanneer de Heere die geschenken geeft. Wat betekent dat nou in de praktijk? Dat is een aansporing. Dat ik weten mag. Dat hij mij niet zal verwerpen wanneer ik tot hem ga in het gebed. Jongens en meisjes, jullie kunnen bekeerd worden. Waarom? Omdat je gedoopt bent. Omdat daar God het heeft uitgesproken. Dat jij bij hem hoort. En daarom moet je ook leren tot hem, bij hem te behoren. En dat leer je in de weg van wedergeboorte. Dat leer je in de weg dat Gods geest gaat werken in je leven. Dat je het gaat zien dat je een zondaar bent. Dat je al die tijd in de kerk zonder hem wilde leven. En dan ga je zien dat de Heer het zo waard is om geliefd te worden. En dan wordt je hart verbroken. En dan ga je schuld erkennen en belijden. En dan ga je smeken om een nieuw leven. Kijk, dat is de toe-eigening. Dat is de deelachtigmaking. Dat is het onderwerp worden van de zegen en de genade van God. Dan is het niet slechts voorwerpelijk, dan wordt het onderwerpelijk. Kijk, en wanneer u op uw doop ziet, dan ziet u dat u behouden kunt worden. Dan praten we niet meer over uitverkiezing. Dan praten we niet meer over misschien zou het kunnen. Ja, het moet je maar gebeuren. En misschien, misschien niet. Nee, want u bent gedoopt. Daarin vindt u de pleitgrond. Niet een rustgrond vorige week. Daarin ziet u de pleitgrond. En daarom wil de catechismus een machtig appel op ons doen. Wij mogen de waarheid van God niet beknotten. Wij mogen de waarheid God niet onder een dekmantel zetten. Wij mogen niet denken dat God ons niet zou willen behouden. We zijn gedoopt. En daarom is het een groot kwaad als wij in onverschilligheid doorleven. En dat we de dag van het verschijnen voor Gods troon maar uitstellen. En onszelf maar verdoven. En onszelf maar bezighouden met allerlei leuke dingen die onze welvaartsmaatschappij ons voorhouden. En dat we ons niet bekommeren om onze ziel. Dat is een groot kwaad. Dan ben ik onverschillig. En dan verwerp ik mijn doop. Net als Esau dat ook deed. Het verbond, dat verachtte hij. En net als Judas dat gedaan heeft. En net als al de goddelozen onder Israël dat gedaan hebben. Die wel naar de tempel opgingen en zich beroemden des Heeren tempel zijn wij. Maar ze kenden God niet. En ze gingen verloren en ze hielden vast aan hun zonden. Want ik moet gewassen worden. Nee, dat is niet verwarrend. Ik moet gewassen worden. De Zoon betekent en verzegelt dat hij mij wast in zijn bloed. Dat is voorwerpelijk. Dat is het geschenk. Maar ik moet gewassen worden. Hoe? Door het toe-eigenende werk van Gods geest. Dan word ik zondaar voor God. En dan leer ik Christus omhelzen. En hoe functioneert de doop nogmaals in dit alles? De doop is als een ring. God geeft ons een ring, de doop. En wat wil die ring zeggen? Dat is het trouwverbond tussen een man en een vrouw. Als u naar uw ring kijkt, weet u, we zijn van elkaar. Als u naar uw doop kijkt, mag u weten, God wil mijn God zijn. Hij zegt tot mij, ik ben uw God. En daarom mag ik met mijn onbekeerd hart, met mijn verhard bestaan, mag ik tot de Heere komen. Mag ik tot hem gaan. En mag ik alles van hem begeren. Het is een waarborg. Net als die verloren zoon, die kreeg toch ook, jongens en meisjes, een ring aan zijn vinger. Waarom? Opdat die jongen het zou weten, vader neemt mij weer aan. En zo heeft de Heere jullie ook een ring gegeven, jongens en meisjes, in je doop. En dan zegt de Heere in je doop, ik neem jou aan. En daarom tot hem gaan. Daarom vragen om een nieuw hart. Daarom weten dat een nieuw hart ook kan en ook gegeven zal worden. Omdat God zijn naam aan jouw leven verbindt. En zo is de doop niet alleen een teken van Gods genade. De doop is niet alleen een prediking dat wij zalig kunnen worden. Het is zelfs niet eens een prediking dat wij zalig moeten worden. Maar de doop zegt dat wij in Christus ondergegaan zijn. In de dood. En dat wij daarom moeten opstaan in een nieuw godzalig leven. En dat opstaan in een nieuw godzalig leven, dat is vrucht van de wedergeboorte. Dat is bekering. En dat wordt dan ons diepste verlangen, wordt ons dagelijks gebed. De doop zegt mij dat ik vuil ben, onrein. Ik ben melaats. Mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn. O, genees en was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw. En wanneer dit beleving wordt, dan is de doop zo wezenlijk. Dan gaat u pleiten op uw doop. Want wanneer u melaats bent, dan gaat u naar de dokter. Daar kunnen ze wat aan doen. We hebben allemaal last van de melaatsheid van de zonde. Er is een dokter die kan daar alles aan doen. En die dokter is in de hemel. Kent u hem? Bent u vernieuwd door de kracht van zijn opstanding? Bent u vernieuwd door zijn Heilige Geest? U gaat uzelf toch niet proberen te reinigen. De Heere zegt, wend u naar mij toe. Word behouden, gij alle einden der aarde. Zo, hoe is het nou in de praktijk met ons? De doop zegt dat ik onrein ben. Hebben wij onze zonden leren bewenen? Ziet de Heere ons aan zijn voeten. Genees mij, reinig mij, vernieuw mij. Hebt u geleerd te pleiten op die ring, de doop? Hebt u het gezegd, Heer, hier staat het in uw woord. Wend u tot mij, gij einden der aarde, en wordt behouden. Hier staat het. En daarom ligt er zoveel bemoediging voor een onbekeerd verbondskind. Bemoediging. Daarom mag u de hemel bestormen. En daarom mag u ook bestormen en vertrouwen dat God ook doen zal wat hij zegt. En ik blijf aan zijn troon verbonden. Van hem alleen kan ik alle hulp en heil verwachten. Daar ligt nou zoveel troost in. In dat verbond. Want kijk, God kan wel van mij af. Ik verdien 1000 maal weggeworpen te worden, ook al heeft hij zijn verbond met mij opgericht. Ik heb zo vaak dat verbond geschonden. God kan zo van mij af, maar hij kan niet van zijn woord af. En in zijn woord verkondigt hij het mij en het verzegelt in de zichtbare woord van de doop. Als nog iemand in de gevangenis zit, ter dood veroordeeld en ik krijg een brief dat hij gratie gekregen heeft. Is die brief de gratie? Nee, hij zit nog steeds in die dodencel. Hij moet het laten zien aan de cipier, aan de directeur van de gevangenis. En dan laten zij hem vrij. In de doop komt God tot ons met een brief. Vrijspraak. Maar dan moeten we met die brief tot God gaan. Die de vrijspraak effectueert. Zo leert u het leven buiten u te zoeken. In die zaligmaker. Zullen we daar gemeente met onze kinderen over spreken? Zullen wij, zoals dominee Visser, dominee H. Visser in zijn verklaring van de catechismus zo mooi zegt, zal de doop voor ons een klaterende levensfontein zijn? Is de doop voor ons vol levend water? Of hebben wij deze fontein dichtgestopt? En dat we geestelijk gezien altijd op een droogje blijven zitten. En dat we altijd nog maar God wantrouwen. Misschien zou God mij horen. De mensen vroeger zeiden, het is geen misschientje. Bij God. Waarom zeiden ze dat? Omdat ze hun doop begrepen. Wat een geestelijke volwassenheid om de doop te begrijpen. Ook voor Gods kinderen. Ja, ook voor Gods kinderen gaat niet alleen om de toeleidende weg. Maar het gaat ook om een geoefend kind van God. En dan hebben Gods kinderen zichzelf ook maar te onderzoeken. En ook maar na te gaan hoe de doop functioneert in hun leven. Want wanneer u de Heer Jezus door genade mag kennen, denk dan ook na over uw doop. Want daar ligt enorm veel troost in lijden, in bestrijdingen, in aanvechtingen. Wanneer de vorst der duisternis aanvalt en bralt en pocht dat u nog steeds onder zijn macht bent. Dan mag u zeggen, nee, want ik ben gedoopt. Ga weg, Satan, je hebt niks met mij te maken. En in lijden en in bestrijding en in strijd, waarin alles donker lijkt en wanneer u geen zicht hebt, dat gebeurt er ook in het leven van een kind van God, dan zie je het echt niet meer, dan komt alles bij elkaar, dan de vloed komt, afgrond roept tot de afgrond en al uw golven en baren gaan over mij heen. Psalm 42 en dan ben je in de nood en dan zie je het niet en dan ben je in het donker. O, wat een troost kun je dan hebben om te zien op wie de Heere Jezus is. En wat Hij u betekent en verzegeld heeft in uw doop. Ook al voelt u niets meer en hebt u niets meer en bent u in het donker, ervaart u niets meer. Dan mag u toch vertroost en bemoedigd worden en kracht krijgen. U, kind van God, u mag bemoedigd worden uit de doop. Ik las van het plaatsje Split op de Balkan. Misschien zijn sommigen van u daar geweest. En ik las daarvan dat daar ruïnes zijn van het paleis van keizer Diocletianus. En deze Romeinse keizer heeft hier in de derde eeuw na Christus een prachtig paleis laten bouwen. En daar heeft hij slaven voor gebruikt. En er waren ook heel wat christenslaven bij. En deze keizer Diocletianus had een grote hekel aan de christenen. Hij liet ze eerst slavenwerk voor hen verrichten. En daarna werden ze in de zee geworpen om maar te verdrinken. Dat wisten die christenen, dat dat gebeuren zou. En ik las, als je nog komt bij die oude paleis, dan zie je af en toe daar een inscriptie van een vis. Vis. die christenen uitgekrast hebben, terwijl ze daar slavenwerk deden. En ze wisten de dood is voor ogen, na een afgebeuld te zijn. De vis. Waarom een vis, jongens en meisjes? Vis is in het Grieks ichthus. En ichthus is in het Grieks een acroniem. Elke letter heeft iets betekend. Dan ben je Jezus, Christus, Zoon van God, Verlosser. Dat betekent, dat is een afkorting. En ichthus, Zoon van God. Dat woord ichthus is een teken van, dat betekent ook vis in het Grieks. En daar heb je dat teken van een vis. En zo hadden deze christenen een bemoediging uit het feit dat ondanks alles wat zij doormaakten, wisten ze het blijft niet zo. Ons is een beter lot bereid. Ze wandelden al in het nieuwe leven. En ze wisten ze, daarom hadden ze ook een toekomst. Ja, ze zullen waarschijnlijk hier gedood worden. Maar ze zagen heen naar wat er verder zou komen. Ze gingen verder. Ze hebben alles kunnen verdragen. Ze dachten aan wie de Heer Jezus is. En u in uw bestrijdingen, mediteer maar over wie de verbondsgod voor u wil zijn. Wie hij is voor u. Denk maar aan die ring. Denk maar aan die brief van vrijspraak die hij u gegeven heeft. En afgelopen week hebben we op de TWR-avond dat getuigenis kunnen horen van die moedige vader uit Noord-Korea die een huiskerk geleid heeft. En er kwamen steeds wat meer bij, maar uiteindelijk werd die hele huiskerk opgerold. En hij verdween in een kamp en zijn dochter onder tranen. En we kunnen zien, dan verkondigde dat haar vader nu wel dood zou zijn. Haar vader wist ook dat het gebeuren zou. En hij vooraf ook zijn dochter bemoedigd dat hij toch goede moed had. Want toch zou het leven hem bereid zijn. En er kon geen atheïstische regering iets van afdoen. Er kon geen gevangenkamp iets van afdoen. Want Gods zaligheid staat. Dat is de zegen van de doop. Nou, wanneer wij dat dan zien, gemeente, dan komen de verheffingen Gods in onze keel. En dan leren we het onze kinderen. En we zingen het met hen mee. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt schenk ik u. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen. Willen we dat zingen? Psalm 81. De versen 9 en 12. Laten wij bidden en danken. Heerlijke God, wat geeft u ons veel, veel meer dan wij beseffen. O Heere, bewaar ons voor de onderschatting van de doop. Bewaar ons voor de overschatting van de doop. Maar geef dat de verheffingen Gods in onze keel mogen zijn, dat wij u mogen loven en op uw woord mogen pleiten, want zo ziet u het ook graag, dat wij pleiten op uw woord, op uw beloften, op uw verbond. En zo is er ruimte voor de grootste der zondaren, want u bent zelf dan eerst begonnen. En zo mogen wij pleiten en roepen. En zo mogen we verwachten dat werk van uw geest, om aan u verbonden te zijn, dat er een dorst in ons leven opgewekt wordt naar u, dat er een verlangen gegeven wordt om u te kennen, dat er een liefde geschonken wordt tot u, dat er een afkeer komt van het kwaad en vooral van de zonde in ons leven. En zo wordt er overgave geleerd in het leven aan u. En zo gaat u dat geestelijke leven toepassen en bewerken. En zo wordt uw naam verheerlijkt. Heere, wij bidden u om dat toepassende werk. En wij vragen u ook dat uw kinderen bemoedigd mogen worden door hun doop. Dat ze daardoor versterkt en vertroost en vermaand mogen zijn. Dat ze goede moed mogen scheppen uit uw woord. Heere, leer ons zo uw woord te kennen en u te kennen. En u eeuwig te loven en te aanbidden. Heere God, bekeer onze kinderen. Schenk hen een nieuw hart. Bekeer ook ons. Doe het voor het eerst of bij vernieuwing. O, werk met uw geest krachtig. Doe ons onze zonden kennen. Doe ons Christus aanhangen. En verheerlijk zo vrije genade in ons leven. Dat wonder van zalig worden gezien mag worden. Heere, doe het tot eer en lof van uw naam. Zegen de gemeente, behoud en bewaar haar. Zegen de kerkenraad, ook in de komende week met de kerkenraadsvergadering. Schenk uw leiding en uw zegen. En verblijd ons als gemeente door uw bemoeienissen met ons. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 95, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.